Daarna zal ons gelezen worden uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 18.
Ik betuig daarvoor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn waarin zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaaster u haastig tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij, neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Carpus geladen heb, als gij komt, en de boeken, in zonderheid perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het werd hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, daarvan de versen 6 tot en met 8. Wij willen dat nog eenmaal lezen. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. We hebben allemaal graag iets om naar uit te zien. Iets moois waar je op kunt verheugen. Wat is het niet fijn om uit te zien naar je trouwdag. Wat kan het goed zijn als je een kindje verwacht en je ziet uit naar de geboorte. Wat heerlijk als je een jubileum hoopt te vieren. En jullie jongelui, je kunt uitzien naar de vakantie. Je kunt ook uitzien naar de dag dat je diploma mag krijgen. Maar gemeente, mag ik nu eens vragen, zien we ook wel eens graag uit naar onze sterfdag? Een vreemde vraag misschien, maar toch wil ik het vragen. Dat mag vanmorgen, vanuit de tekst die onze aandacht heeft, zien we wel eens uit naar het moment van ons sterven. Ja, dat kan alleen als we mogen weten dat het dan eeuwig goed zal zijn. En dat we met het sterven een goede ruil mogen doen. Als ons sterven zal betekenen dat we dan bevrijd, verlost zijn van alle moeite en zorg en bovenal van alle zonde en schuld en strijd die er op deze aarde en in dit leven wordt gevoerd. Vanmorgen mogen we van apostel Paulus horen dat getuigenis dat hij uitziet naar het moment dat zijn sterven er zal zijn. En dat is door Gods genade. Een gemeente, dat hebben we allemaal nodig. Natuurlijk ieder op gepaste wijze. Het is anders als je nog jong bent dan wanneer je al op leeftijd bent gekomen. Maar toch in wezen moet het voor ons allemaal om hetzelfde gaan. Want Paulus getuigt hier van het uitzicht dat hij mag hebben. Het geloofsuitzicht over dood en graf heen. En dat is het thema voor de preek. Paulus, geloofsuitzicht bij het sterven. We willen daarover nadenken in drie gedachten. Vernedering, verlossing en verzekering. Paulus, geloofsvooruitzicht bij het sterven. Door diepe vernedering, dankzij rijke verlossing en met volle verzekering. Paulus, geloofsuitzicht. Allereerst in een diepe vernedering. Ja, gemeente, dat was voor Paulus wel de weg. Hij een kind van de Heere, een knecht van de Heere. Hij moest een diepe weg gaan van vernedering, van moeite. Want als de apostel Paulus dit schrijft, dan is hij in de gevangenis in Rome. En dat was geen pretje. Dat was heel zwaar en moeilijk. Paulus was in die gevangenis gekomen vanwege de haat en vijandschap tegen hem om het geloof, om Christus wil. Leidt de apostel verdrukkingen. En Paulus weet, mijn levenseinde is nabij. Hij zal om het geloof ter dood worden gebracht. En nu zit hij daar in die cel als een misdadiger. Hij is veroordeeld en het vonnis, dat zal gauw worden voltrokken. En gemeente, hoe vinden we dan de apostel Paulus vanmorgen in die cel? Hoe is hij daar nou onder? Als je nou toch weet dat je sterven heel dichtbij is. Ja, het zal een executie zijn. Het doodvonnis wordt aan hem voltrokken. Oh, wat is dat voor Paulus dat hij nu de marteldood moet sterven? Is hij wanhopig? Vinden we hem vol verdriet? Is hij ten einde raad? Paulus zal toch wel angst hebben voor die pijn, voor dat sterven. Maar gemeente, als we nou horen wat Paulus getuigt in onze tekstverzen, dan is er geen sprake van zelfbeklag of van wanhoop. Dan spreekt hij vrij uit over zijn sterven. Vers 6, ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Met deze woorden spreekt Paulus over zijn sterven. En dat is wel een diepe vernedering voor hem. God spaart het vlees niet, Ook Gods kinderen en knechten moeten die diepe weg van het sterven gaan. Paulus moet lijden om Christus wil, maar hij mag rustig spreken over zijn sterven. En daarbij geeft hij Timotheus vermaningen. Hij bemoedigt Timotheus om toch ijverig te zijn in het dienstwerk in het evangelie. Vers 5. Wees wakker in alles en leid verdrukkingen. Ja, want het wordt een boze tijd. En ook voor Timotheus zal er veel strijd zijn. En Timotheus krijgt ook te maken met die haat en met die afkeer. Maar, zegt Paulus, doe het werk van een evangelist. Wees daar ijverig en trouw in en maak dat ieder van uw dienst ten volle zeker is. Doe zo je werk, want... En nou komt dus de reden. Wat is de reden voor Timotheus om getrouw dat werk van evangelist te doen? Want ik ga sterven, zegt Paulus. Vindt u dat niet vreemd gemeend? Is dat niet heel opmerkelijk? Als nou iemand gaat sterven, een geliefde, die moet je missen, je moet afscheid nemen. Iemand gaat heen aan wie je zo verbonden bent. Dan is het toch reden voor verdriet. O, dan zou Timotheus moedeloos kunnen worden. Paulus, die apostel, hij moet zo aan zijn einde komen. Oh, wat betekent dat voor de zaak van Christus? Wat zal ik dan nog moeten doen in de dienst van het evangelie? Ja, dat zou een begrijpelijke reactie kunnen zijn bij Timotheus. Maar Paulus zegt, laat mijn sterven nou een reden zijn. Niet om wanhopig te worden, niet om te twijfelen aan de zaak van het koninkrijk van de Heer Jezus, maar laat het een reden zijn om goed en trouw en ijverig het werk van evangelist te doen. Hoe kan dat nou, dat het sterven van Paulus een reden, een aanmoediging is om juist trouw door te gaan met het werk van de Heere? Wel, gemeente, dan moeten we nagaan hoe Paulus zijn sterven omschrijft. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En jongens en meisjes, weten jullie dat? Wat was een drankoffer? Wel, dat drankoffer, dat bracht men bij een spijsoffer, 's morgens en 's avonds bij het brandoffer, dan werd ook dat drankoffer geplengd. Dat wil zeggen, men goot dan een drank uit bij het altaar en dan vloeide die drank uit de beker of uit het vat en dat vloeide alle kanten op en zo werd dat drankoffer gebracht in dankbare toewijding aan de Heere. Het is alles van hem, het is alles voor hem. Nou, zegt Paulus, zo is nu mijn levenseinde nabij. Zo wordt Paulus als het ware uitgegoten. Zo voelt hij eigenlijk zijn levenskrachten wegvloeien. En zo zal het straks gebeuren. Als hij ter dood wordt gebracht, dan zal zijn bloed daar vloeien. Maar als een drankoffer, als een plengoffer voor de Heere. Dus gemeente, zijn sterven, al is dat die vreselijke marteldood, dat zal als een offer zijn van toewijding aan God. Zijn sterven is niet zinloos. Dat gebeurt niet zonder de Heer. O, zijn sterven, dat is voor God. Dat leidt de Heer zo. Ik word als een drankoffer geofferd. Het is een gode verheerlijkend sterven. En hoe kan dat nou? Maar gemeente, dat is toch wel een grote genade. Als nou ook uw en jouw en mijn levenseinde zo'n sterven zal worden. Dat je mag zeggen, het is als een drankoffer. O, mijn kracht vloeit wel heen, maar het is voor God. Ik kom bij de Heere. Wel, zo'n drankoffer werd nooit alleen gebracht. Daar was altijd een ander offer bij. Ik noemde het al even het brandoffer. En dat was het offer voor de verzoening van de schuld. En gemeente, dat is het geheim. Dat brandoffer wat Jezus Christus heeft gebracht. Zijn sterven was niet zinloos, al stierf Jezus aan het kruis de meest smartelijke en smadelijke dood. Al zou je menselijk gesproken zeggen, nou is het allemaal mislukt. Nee, zijn sterven, dat was tot verzoening. Dankzij zijn sterven is er vrede, is er genade. Dat het leven van een zondaar als een drankoffer geplengd mag worden aan het einde. Dus waar komt het op aan, gemeente? Dat we het brandoffer mogen kennen. Dat je in je leven de gekruisigde mag kennen. In zijn verzoenend sterven vinden we daar al de rust. Hebben we dat offer van de Heere Jezus nodig tot bedekking van de schuld? En mogen we in Hem geborgen zijn? Ach, dan ligt het alles in Zijn hand. Het leven, maar ook het sterven. En dan is er de genade dat je levenseinde mag zijn als het plengen van een drankoffer, een offer toegewijd aan de Heere. Gaan we het nu al begrijpen, gemeente, dat ik aan het begin van de preek vroeg, ziet u wel eens uit naar de dag van het sterven? Als nou zo je levenseinde mag zijn als een offer aan de Heere, o, dan zal het toch alleen maar goed zijn. En dan is er wel de realiteit. Ook voor Timotheus. Ook voor de verdrukking van de gemeente. Want gemeente, dat is ook een offer. Dat nu de gemeente van Christus in deze wereld moet lijden. In de weg van de gehoorzaamheid aan Christus komt er verdrukking. Dat is een offer wat de Heere van ons vraagt. En nu komt Paulus sterven als een drankoffer bij dat offer. Want dat eerste woordje want in vers 6 geeft aan dat nu het tijdperk zonder de apostelen is aangebroken. Maar die tijd staat wel in het teken van het zalig sterven van de apostel Paulus, die de marteldood moest en kon sterven door de genade van de Heere Jezus. En gemeente, zo is alle eeuwen door, ook vandaag, dit sterven van Paulus, al is het een diepe vernedering, tot troost. Tot aanmoediging om de verdrukking te verdragen. om in het lijden te volharden, om bereid te zijn het offer te brengen van de zelfverloochening, van het dragen van de spot en de smaad, en dat om Christus wil. Paulus' drankoffer, een offer bij het offer van het lijden van de gemeente. Wat een wonder. Door het sterven van Paulus wordt de Heere groot gemaakt. En wat een genade als dat ons levenseinde mag zijn. Het schavot wordt een altaar. Dus Timotheus, als Paulus moet sterven, dan is dat niet een noodlot. Dan is zijn sterven ook een daad. Want Paulus mag het aanvaarden, in het geloof overgeven, als een drankoffer geofferd. Want waar Paulus voor sterft, die zaak die is het zo waard. Kijk, dat is de achtergrond, dat is het geheim, gemeente. Het is het werk van de Heere Jezus. En zo mag Paulus zeggen, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En waar moeten we dan aan denken? Nee, niet de ontbinding van het lichaam in het graf. Dat hoort ook bij de vernedering. Ons lichaam zal eens verteerd worden in het graf. Wat een ernstige realiteit, gemeente. Ja, wij mogen daar wel in alle ernst mee bezig zijn. Wat het sterven inhoudt. Niet om dan wanhopig te worden of een somber leven te leiden, maar om deze genade te zoeken, dat het sterven mag zijn tot eer van God. De tijd van mijn ontbinding. Jongelui, dan moet je denken aan het opbreken van een tentenkamp. We hebben vakantie gehad en dan breken we de tent weer op en dan gaan we terug naar huis. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Je kunt ook denken aan het losmaken van een schip. Het anker, dat wordt weer ingehaald, want het schip aanvaardt de thuisreis. De tijd van mijn ontbinding is dichtbij. Dat nu mijn banden van de aarde, van dit moeitevol leven, dat de banden van de zonde worden losgemaakt. Paulus gaat zijn thuisreis aanvaarden. Verstaan we het? Nee, het is zo'n gekke vraag nog niet. Verlang je wel eens naar het moment van het sterven? Als je dan je thuisreis mag aanvaarden, als je dan naar het vaderhuis mag gaan, dat is, gemeente, de troost van het sterven van Gods kinderen. O, wat een genade! Dat kan alleen als we dat schuldoffer van Christus kennen. Hij in mijn plaats, als de borg, dat kruislijden volbracht. Wat een wonder, wat een liefde. Jezus kon zo terugstappen in het vaderhuis hierboven. Maar hij verkoos te lijden aan het kruis hier beneden. Jezus in de diepste vernedering, opdat zijn volk ook in die grootste nood en smart, zelfs in het lijden en bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst zou krijgen. Wat een genade, als je zo uit mag zien. Dat is toch een heerlijk moment. De tijd van mijn ontbinding is nabij. O, dat ik thuis mag komen bij de Vader, in Jezus Christus, eindgoed, algoed. Dan is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. En hoe kan ik dat nou krijgen? Wie weet nu dat hij zo naar zijn sterven mag uitzien? Wel, gemeente, daar ging wat aan vooraf, ook bij de apostel Paulus. Hij mocht getuigen van de rijke verlossing die zijn deel was geworden. Want hij spreekt over de strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Dat is de rijke verlossing. Wat Paulus mag aangeven, hoe het nou in zijn leven was. Als hij terugziet, dan was daar de strijd. En gemeente, dat is het geloofsleven, niet waar? Dat is een strijd. Er moet veel strijds gestreden zijn, zal het einde zalig zijn. Voeren wij ook al die strijd? Is het voor u en jou ook de goede strijd van het geloof? Als we nog niet wederom geboren zijn, als je nou nog niet echt bekeerd bent, dan weet je niet van die strijd. Maar gemeente, als de Heere in ons gaat werken, ja, dan komt er de strijd. Dan ga je ervaren om de Heere te zoeken, om de Heere te vrezen. Ja, dan kom ik in een strijd terecht, want je krijgt dan vijanden, de duivel, de wereld en de zonde. En dan moet je tegen strijden om de overwinning te behalen. Het wordt een strijd, vooral ook tegen jezelf. Ja, want je bent een zondig mens. En je komt er dan achter, hè, wat zit je vast als gevallen zondaar aan de dingen van deze wereld. We hebben voor de duivel gekozen, voor de zonde en het genot van onze begeerlijkheden. Maar de Heere laat je dan wel zien, daarin is het leven niet. Strijd ertegen om van de dood verlost te worden, om bevrijd te worden uit de greep van de duivel, uit de macht van de zonde. Strijd, de goede strijd van het geloof, dat roepen we u vanmorgen toe. De apostel Paulus kende die strijd. En we moeten allemaal zo'n strijder worden, gemeente. En waar gaat het dan om bij die goede strijd? Dat je in de Heere Jezus mag zijn. Dat we Christus kennen als de verlosser van ziel en lichaam. Hem te kennen als die zaligmaker die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat is de goede strijd. Want in die strijd gaat het om de Heer. Dat wordt voor die strijders toch de levensvraag. Hoe komt God aan zijn eer? Hoe krijg ik een genade God? Nou, jongelui, wees daar maar veel mee bezig. Want dat is de goede strijd. Eigenlijk staat er, het is de schone strijd. Maar er is veel strijd in de wereld. Er is veel strijd in de kerk. Waarvan we moeten zeggen, dat is een verkeerde, dat is een slechte strijd. En zo'n strijder was de apostel Paulus ook. Een verkeerde strijder, want hij was bezig als farizeeër om aangenaam voor God te worden, om een eigen gerechtigheid op te bouwen. En dat deed hij in vijandschap tegen die christelijke sekte. Hij dacht een goede daad voor God te doen door die christenen uit te moorden. Een verkeerde strijd. En gemeente, dat kan. Al zijn we in de kerk, maar dat je een verkeerde strijd voert. Dat je met je godsdienst zelf maar bezig bent om er goed uit te komen. En dat kan op allerlei manieren. Onderzoek u zelf. Het gaat om de goede strijd. En die strijders die gaan kennen. Het kan niet om mij. Het ligt niet in de mens. Maar je gaat je heil zoeken buiten jezelf. In Jezus Christus, je leert jezelf kennen. Als de grootste van de zondaar. En het gaat om dat machtige wonder van de verlossing die er door genade in Jezus Christus is. O, die strijd is soms zwaar. Veel tegenslag, veel tegenwerking. Wat heeft de apostel Paulus niet moeten meemaken? Ja, om het evangelie. Hij is uit de synagoges geworpen. Hij is gestenigd. Honger, gevaar, in gevangenissen. Wat een diep, zwaar leven. Ja, gemeente, die strijd is altijd niet gemakkelijk. En die strijders die denken zo vaak, zal ik het wel halen? Wat liggen ze vaak niet onder? Ze voelen zich vaak meer een verliezer dan een overwinnaar. Want die strijders die lopen in de renbaan. Dat is ook het beeld wat Paulus gebruikt. Ik heb de loop geëindigd. Hij was als strijder zo'n hardloper die in de renbaan heel snel liep. Want je moet hier denken aan de Olympische Spelen. Hè, die wedstrijden van dat hardlopen. En je moet als eerste de finish bereiken. En dan span je je in. Zo zijn die strijders, die lopers. Ik moet als eerste bij die eindstreep komen. Maar wat een zware strijd. Wat heb je dan veel tegen? Menselijk gesproken haal je het nooit. Maar dan moet in die strijd de kracht van de Heere openbaar komen. Welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van de Heere verwacht. En kijk, daarom is het nou de goede strijd. Want die hardlopers, die leren in hun strijd de Heere verwachten. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mag u zo die strijd voeren? Zijn genade, dat is genoeg. Dan zegt Paulus niet, ik heb de strijd goed gestreden. Integendeel, de goede strijd gestreden. Alleen dankzij Gods genade. Want nu is Paulus aan het einde van die loopbaan. Nu mag Paulus zeggen, ik heb die strijd volbracht. Hij kon het volhouden. De Heere heeft hem door alles heen geholpen en gedragen. Hoe moeilijk, hoe zwaar ook. Maar nu mag hij getuigen, ik heb de loop geëindigd. Wat betekent dat? Is het nu, ja, nu is de loop afgelopen. Nu is die klaar. Nee, gemeente. Het betekent veel meer. Ik heb de loop geëindigd. Daar zit het woord doel in. Dus Paulus getuigt hier, ik heb het doel bereikt. Is dat niet een machtig evangelie? De strijd is niet te vergeefs. Al is het in die renbaan nog zo zwaar. Al moeten die lopers veel hindernissen nemen. Maar Paulus getuigt. Het doel is bereikt. En dat zal gebeuren. Voor allen die door Gods genade zo'n strijder zijn geworden. en die door Gods trouw zo'n renner mochten blijven, die zal volharden tot het einde, dankzij Gods gunst, die zal het doel bereiken. Laat dat een aanmoediging zijn om te blijven strijden. En zijn we nog niet in die loopbaan, laat dit een aansporing zijn om wel zo'n renner te worden. Want eens te mogen zeggen, ik heb het doel bereikt. Gemeente, dat is het allerrijkste. Dat kan Paulus getuigen door de genade van Christus. En is dat nou niet vreemd, jongelui? Dan zit Paulus daar in de gevangenis. Dan moet hij de marteldood sterven. Menselijk gesproken zou je zeggen, och, wat een jammerlijk einde. En wat is er nou allemaal van terecht gekomen? En wat blijft er nu van over? Is nou allemaal niet te vergeefs geweest? Deze man, in diepe vernedering, getuigt, het doel bereikt. Dat is de volle verlossing. Dat is de rijke genade. Dankzij Christus die de strijd heeft volbracht en die de overwinning heeft behaald. Op Golgotha, ja, daar bij die duisternis, waar de mensen hem liepen te bespotten, volbracht, het doel bereikt. Mag u hem zo kennen, als de verlosser, als de voleinder. O gemeente, al strijdend moet dat heilgeheim voor ons opengaan. Volbracht, het doel bereikt. Nee, niet waar ik goed voor de dag kom. Niet waar de mensen zeggen, kijk eens, dat is een goede renner, zeg, die zal het wel winnen. Nee, het doel bereikt. Ach, dat is niet dankzij de mens. Dat is alleen door de Heer. Dat is het geheim, gemeente, van die rijke verlossing. En wat rijk, als je zo mag getuigen, ik heb het geloof behouden, het geloof als gave van God, het geloof dat de Heer in stand hield, het geloof, dat was de goede strijd voor Paulus. Ik heb het geloof behouden, dat is een vaste uitdrukking voor het trouw blijven. En hoewel Paulus alles tegenkreeg, de Heer was voor hem in Christus. Ik heb het geloof behouden. Want gemeente, bij dit geloof gaat het niet om jezelf, maar gaat het om Christus, om zijn kracht en zijn genade. Heel die goede strijd, oh, daar gaat het om dat geloven, om dat te beoefenen, om in het vertrouwen steeds op de Heere te zien. Ik heb het geloof behouden. Dus Paulus roemt in de Heere alleen. Wat een troost. Het geloof van God is onverliesbaar. Als het van de Heere is, dan zul je het doel bereiken. Wat vijand zich ook tegen je stelt. Hoe zwaar de strijd tegen de zonde en het inwonend verderf ook is. Het geloof behouden. Ja, dan kun je veel kwijtraken. Dan moet je in die strijd veel verliezen. Alles van jezelf. Het is een stervend leven. Niets door mij. Maar als je nou het geloof mag overhouden, kijk, dat is het geloof van die arme zondaar die in Christus alles mag vinden, in leven en in sterven. Wie wel begonnen is met te strijden, maar het geloof niet behoudt, ja, die zal alles verliezen. Oh, als het niet wordt, ik heb de loop beëindigd. Dan is het voor eeuwig kwijt, gemeente. Zoek dan toch die goede strijd te mogen voeren. En in alle beproeving en aanvechting staande te mogen blijven. Door de kracht van Christus. Het kan. Paulus, van een vervolger, een volgeling geworden. Zo groot is de genade. Ik heb het geloof behouden. Dat is een wonder van de zondaarsliefde van Christus. Houd dan aan, vermoeide strijder. Als je te maken hebt met je zwakheid, met je vleeselijk bestaan. Als je zo vast zit aan die knellende banden van de zonde. Dat je al strijdend zucht en roept, ik ellendig mens. De eindstreep behaal je niet in eigen kracht. Dat laat de Heere die strijders wel voelen. Maar zalig die zich verlaat op het werk van de Heere. Die de verlossing in hem alleen mag vinden. Die mag in de zekerheid staan. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere mij geven zal. Dat is de volle verzekering bij het geloofsuitzicht van Paulus. Nu hij zal gaan sterven. Voorts is mij weggelegd. Voorts. Het stopt niet bij vers 7, gemeente. Er is nog een voort. Mogen we dat ook al zeggen? Of stopt het als je leven eindigt? Is er niets meer als het sterven wordt? Of weten we dan nog niet wat er dan zal komen voort? Ja, we weten allemaal wel, hè, er is iets na het sterven. Maar wat mag u dan hebben voort? O, wat is ons uitzicht over dood en graf heen? Paulus mag in de zekerheid van het geloof, terwijl hij nog in de strijd is, getuigen, mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Ja, dat weet hij zeker. Hij zal de kroon ontvangen. En jongelui, dan moet je maar weer denken aan die renbaan. Die hardlopers, die spanden zich in, hè, die gingen die strijd aan. Want wie het wint, die krijgt de kroon, die krijgt de krans. Dat was de gewoonte, dan kreeg je de lauwerkrans op. Dus je probeerde niet als eerste de Venus te halen voor een mooie geldprijs of zo. Nee, je kreeg de lauwerkrans om en dat was een zaak van eer. Oh, dat werd gezien als de grootste eer die je kon krijgen. En dat is nu het beeld wat de apostel Paulus gebruikt. Voorts zal ik de kroon, die krans van de rechtvaardigheid ontvangen. Dus gemeente, in het sterven komt er de kroning voor allen die de goede strijd door genade hebben volbracht. De Heere kroont zijn eigen werk. Ja, niet onze inspanning hoor. Het is niet zo dat ze die kroon dan krijgen om zelf met de eer te strijken. Wat heb ik het goed volbracht? Het is de kroon der rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid, die is bij Christus, de gekruisigde, die is opgestaan, die gekroond is als de eeuwige koning. En het is uit handen van die Heere dat Paulus verwacht in volle zekerheid, die kroon der rechtvaardigheid, die zal mijn koning mij geven. Is dat niet een heerlijk uitzicht? Ja, we gaan het steeds beter begrijpen, toch? Zie je wel eens uit naar je sterfdag. Kennen we al iets van dat verlangen? Eens gekroond te mogen worden. Wat zal dat zijn, gemeente? Die kroning van dat moe gestreden volk. De kroon der rechtvaardigheid. Ja, dat betekent ook dat Paulus die kroon terecht mag ontvangen. Naar recht. En dat is het recht in Christus, hoor. Dat heeft de Heer Jezus alleen maar verdiend. En zo zal die kroning zijn tot eer van de koning der koningen. Want het is door hem die de doornenkroon wilde dragen. Het bloed in en op zijn hoofd. De doornenkroon voor Christus. De kroon der rechtvaardigheid voor zijn volk. Zal dat zo zijn? Voort. Mogen we dat zeggen? Is dat de strijd van geloof? Uitzien naar die overwinningsdag. De kroon der ere te ontvangen. Aan een Griekse wijsgeer werd eens gevraagd. Wie acht u nou de gelukzaligste van alle mensen? En toen antwoordde hij, de man die op de Olympische Spelen als overwinnaar tevoren komt en die sterft op het moment dat hij de lauwerkrans ontvangt. Nou, dat was het hoogste geluk, de hoogste eer. En gemeente, veel dieper dankzij het evangelie van Christus is nou die kroningsdag van Gods kerk. De hoogste eer, daar mijn levensgeluk, als ik die kroon mag ontvangen. De rechtvaardige rechter zal hem die geven. Paulus moet nou zuchten onder de onrechtvaardige rechters, maar dat is het laatste niet. Aan het eind, de rechtvaardige rechter. O gemeente, wat is er in de strijd veel te lijden aan onrecht, aan onbegrip, dat je verkeerd verstaan wordt, dat je niet begrepen, niet aanvaard wordt. Maar aan het eind, de rechtvaardige rechter, zijn oordeel is recht en hij zal de kroon uitdelen. En dat is het grote wonder, gemeente. Mag dat wel eens het blijde vooruitzicht zijn dat je streelt, dat moed geeft om voor te gaan in de goede strijd. Heere, mag dan de loop beëindigen, mag dan door uw genade toch dat doel bereiken. Dan kan het hier moeilijk zijn. Dan heb je soms geen doorzicht, maar in het geloof. Dat uitzicht voort, dat is wat de Heere zal doen. Gemeente, wat rijk, als je in die zekerheid over dood en graf mag heenzien, naar die grote dag, de kroon mij weggelegd. Ik zal hem ontvangen. En wat is dat een rijke troost, ook al voor ons. Ja, want Paulus staat daar niet alleen, gemeente. Niet alleen mij, maar ook allen die net zo hard gelopen hebben als ik. Allen die net zo goed gestreden hebben als ik. Nee, gemeente, dat zegt Paulus niet. Maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Is dat niet troostvol uitgedrukt? Al breng je nou niks terecht van die strijd.
Al kun je er maar niet toe komen. Hè. Oh, dat mijn leven zijn. Dat zo'n plengoffer mag zijn. Al lijkt het al rennend zo ver weg te zijn. Hebt u, heb jij de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen? Hoe Jezus is verschenen als de man van smarte. Hoe Jezus daar aan dat vloek houdt. Oh, het is niet om aan te zien, gemeente, zo erg en zo afzichtelijk, maar toch door het geloof al strijdend hem lief gekregen in die verschijning. Hij moest dat volbrengen. Hij wilde het doen, ook voor mij. Hem lief in die kruisdood. Hem lief in zijn opstanding, in zijn verrijzenis, in de heerlijkheid van zijn glorie en majesteit. Want zo komt hij, gemeente. En wie weet hoe snel al zijn wij dan bereid. Die verschijning is nabij. En wie kan dan bestaan voor zijn majesteit? Als u hem lief hebt gekregen door de genade van God, door de liefde van de Heere, dan hoeft u niet te vrezen. Dan zal die dag niet tot verschrikking zijn. Dan zal die dag tot vertroosting zijn. Jazeker, wie de Heer Jezus niet lief leert krijgen, voor hem zal die dag tot veroordeling zijn. Die zij vervloekt. Strijd dan. Loop dan. Voort is dan weggelegd. Die kroon. Kijk, dan kan het toch niet anders. Of je ziet er wel eens naar uit. Wanneer zal ik hem zien, die mijn ziel zo lief heeft? O, wat zal die verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid zijn. Hem te aanschouwen in zijn grootheid en glorie. Gekroond met de eerkroon van Christus. O, dan wil je hem eeuwig prijzen. Groot maken. Hem aanbidden. Gemeente, nog één keer. Verlangen we wel eens naar het levenseinde? Zie je wel eens uit naar dat sterven, naar die verlossing? Wanneer zal die dag toch aanbreken? Straks de ontmoeting met Christus. Nog eens zal hij verschijnen als het rechter van het heelal, die het moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En wat zullen ze met die kroon dan doen? Die nemen ze van hun hoofd af, om te werpen aan de voeten van het Lam, door u alleen. Amen.